Thank you. Gemeente enkele mededeling. De collecte, de eerste is voor het plaatselijk jeugdwerk en de tweede is voor de kerkvoogdij. Dan de volgende bijbellezing zal DV zijn op woensdag 4 maart en dan hoopt dominee De Vries voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen zingen Psalm 84 en daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 84, vers 1 en vers 6. gemeente, wij openen het woord van de Heere vanavond bij de psalmen. En we lezen de 26e psalm. Psalm 26. En in aansluiting aan de lezing van deze psalm zingen we uit de berijming ervan het 6e vers. Ik was aan u verpand, in onschuld mijn hand. Het 6e vers van psalm 26. Een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden. En met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners. En bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld. En ik ga rondom uw altaar, o Heere. Om te doen horen de stem des lofs. En om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis. En de plaats van de tabernakel uwer eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welker rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en zijt mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen op twee plaatsen in het boek Exodus. Allereerst in Exodus 30 en daarvan de versen 17 tot en met 21. Exodus 30, vers 17 tot en met 21. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen. En gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen, dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om te dienen, dat zij het vuuroffer de Heere aansteken, zo zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. En dit zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad bij hun geslachten. En dan ook nog uit Exodus 38. En daarvan het achtste vers. Exodus 38, alleen vers 8. Hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet van de spiegels der te hoop komende vrouwen, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Laten wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen bidden. En dan deel ik u mee dat mevrouw Hogendoorn uit het Kerverland een hersenbloeding heeft gehad en nu in het ziekenhuis ligt. En verder dat dominee De Vries vrijdag aanstaande een oogoperatie zal moeten ondergaan. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, nu wij vanavond op deze plaats rondom uw woord bij elkaar zijn gekomen. Allereerst mogen we u wel danken dat u ons deze gelegenheid geeft om samen te horen naar wat u ons in uw woord te zeggen hebt. Het staat allemaal opgetekend, Heere. U hebt het, althans dat gedeelte ook wat we vanavond overdenken, via Mozes, via de man Gods, aan het papier willen toevertrouwen, en het is door de eeuwen heen ook bewaard gebleven als een woord van u, dat ook vandaag nog het overdenken waard is en waar ook vandaag nog onderwijs uit ontvangen mag worden. En zo komt het vanavond tot ons, Heere, niet als een mensenwoord, maar als uw woord. En u geeft ons inderdaad ook de gelegenheid om ernaar te komen luisteren. Dat op zich is ook een voorrecht. Er zijn zoveel mensen die van dat woord van u maar amper weten. En zoveel ook die er niet eens van willen weten. Die het moedwillig gesloten laten of uit hun leven hebben uitgebannen. U hebt ons ervoor bewaard, Heer, om zulke dwaasheid te begaan. Maar dat wil niet zeggen dat wij nu echt ooit onder dat woord van u hebben gebogen. We zijn er wel voor bewaard om het weg te doen. We zijn er voor bewaard om ons ervan af te keren. Het feit dat we hier vanavond zijn is er al een bewijs van, dat op de een of andere manier er nog een band is met dat woord. Maar of dat nu ook tegelijkertijd betekent dat we het echt hebben leren geloven, dat dat woord van u in ons leven een kracht tot zaligheid werd, dat we in dat woord uw stem levend makend en zalig makend hebben gehoord. Heren, dat zijn immers nog weer andere dingen. En het is zo nodig dat die dingen juist plaatsvinden. Want een uiterlijke wandel in uw wegen zal ons niet baten. En een trouwe opkomst naar de kerkdiensten, zelfs in de week, zal ons ook nog niet zalig maken. Maar als u door uw Heilige Geest dat woord kracht doet hebben in ons leven, en als we er andere mensen door werden, nieuwe mensen met een nieuw hart en een nieuwe levenswandel en een nieuwe gehoorzaamheid, Heere, dan, ja, dan zullen we hoop mogen hebben ook voor na dit leven. Wij vragen van u, Heere, laat het zo in ons mogen zijn. En als het zo nog niet is, wilt u het dan genadig veranderen? Wilt u onze oren dan eens een keer openen? En wilt u dan tegelijkertijd ook onze harten ontsluiten? En wil dat ongeloof overwinnen? En wil ons voor u doen bukken? Wil ons maken, ook in de beleving, wat we in uw ogen al lang zijn? Verloren mensen. Geef dat we dat eens mogen gevoelen. En dat er zonde in ons leven is, dat we dat eens een keer mogen gevoelen. En dat we ons een keer schuldig om mogen weten. En dat het ons uitdrijft tot u om genade van u te bidden. Om de zaligmaker te mogen leren kennen. Om het bloed van de zaligmaker te mogen kennen als de bron van vergiffenis, als het middel tot zaligheid. Heren, en als wij van deze dingen geen vreemdelingen meer zijn, omdat het u behaagd heeft door uw woord en door uw geest het werk in ons te beginnen, wilt u dat werk dan niet alleen onderhouden, maar wil het ook versterken, en laat het onderwijs uit de schriften dienstbaar mogen zijn om onze ogen te openen voor meer rijkdom in de Heere Jezus Christus, meer zaligheid in de dienst des Heren. En laten wij door het onderwijs ook van vanavond een stapje verder mogen komen, Heren, in de kennis van uw woord en van de in dat woord geopenbaarde zaligmaker, in wie toch het leven te vinden is. Maar wat een volheid is er in hem. En wat is er veel te leren aan zijn voeten. En wat ligt er ook veel onderwijs in de dienst der verzoening, zoals u die onder Israël hebt geopenbaard. En wat kan het ons nut opleveren? En wat kunnen we er een profijt van hebben als we dat onderwijs mogen verstaan? Heere, bezoek ons dan met uw heil. En zegen uw woord. Pas het toe door uw Heilige Geest. En wilt u alles uit ons midden weren wat de loop van uw woord in de weg zou staan? Er is zoveel waar de duivel gebruik van kan maken. Er is zoveel in ons eigen hart, in ons eigen leven, wat ons schade berokkenen kan. Onze gedachten zijn zomaar op andere dingen gericht en van uw woord afgetrokken. Ach, Heere, bewaar ons voor alles wat ons in de weg kan staan. En geef dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. Denk ook aan mevrouw Hogendoorn, Heere. U weet hoe haar situatie is, nu ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Is het ernstig? Is het minder ernstig? En Heere, hoe het gaan zal, we tasten in het duister, maar u weet al deze dingen. Mogen we u bidden dat u het wel met haar wilt maken. En dat u in haar omstandigheden wilt voorzien, zowel wat haar lichamelijke noden betreft als ook haar geestelijke belangen. Zegen haar, kon het zijn ook herstel haar, en laat er geen blijvende schade zijn. Wij bidden van u, Heere, dat u dominee de Vries wilt gedenken als hij deze week nog een behandeling aan een van zijn ogen moet ondergaan. Ook dat moet bestuurd worden. Daar moet ook uw zegen aan verbonden worden, Heere. Zal hij er werkelijk baat bij hebben? Bestuur dan ook de handen van degene die hem gaat behandelen. Het is teer werk, datgene wat er gebeuren moet aan een mensenoog. Het is zo kwetsbaar, Heere. Er kan zo gauw iets misgaan. En inderdaad, het moet allemaal maar bestuurd worden. Wilt u uw handen beschermend over alles uitbreiden? En geef dat inderdaad het beoogde doel zou mogen worden bereikt. En wilt u hem gedenken, ook nu zijn plannen in de war zijn, door deze omstandigheden. Het gaat soms ook anders dan we ons hadden voorgenomen. De mens wikt, God beschikt. Heere, u bestuurt alle dingen. Ook als het anders gaat als wij hadden gepland. Geef hem genade om u te volgen. En om alles een ogenblik uit handen te geven. We kunnen ook zo druk zijn en we kunnen tot een hele hoop dingen geroepen worden. En ineens staat de wagen stil. Omdat u ons een halt toeroept. En omdat er andere dingen op uw programma staan. Heere, geef hem genade om dit alles uit uw hand te aanvaarden. En laat het ook tot zegen, tot geestelijke winst mogen zijn. Mogen we u bidden, Heere, om zo in onze noden te voorzien. Te gedenken aan hen die niet kunnen komen, konden komen, al hadden ze het gewild. Mogelijk nog andere zieken. Ontfermt u zich over hen die een moeilijke weg moeten gaan. Mogelijk dat er hier in de kerk ook zitten. Die vol met vragen zitten. Die vol met heel wat tegenslagen hebben te verwerken. En wier weg bezwaarlijk is geworden. Geef een ogenblik dat we het in uw handen mogen leggen. En dat we ervaren mogen, u weet ervan. En u draagt er zorg voor. Hoor ons, genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu gaan zingen uit de 51ste psalm, het eerste en het vierde vers, 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en ontzondig mij met hyssop. 1:4 van 51. gemeente, na de prediking zullen we zingen het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19 vers 6. We willen vanavond dus een ogenblik met elkaar de gang rondom het wasvat maken. In de voorhof van het heiligdom dat de Heere onder Israël had laten oprichten, allereerst al in de woestijn en later in Israël nadat ze in het land Kanaan waren ingekomen, en in de dagen van koning Salomo in de veel grotere tempel in Jeruzalem. In die voorhof, zoals de Heere dat had voorgeschreven, stonden twee belangwekkende voorwerpen. Kwam je door de poort binnen in de voorhof, dan was het eerste van die belangwekkende voorwerpen het brandofferaltaar, waar de grote offers werden gebracht, waar dieren in rook opgingen nadat het bloed op het altaar was gesprengd. Even verder, via dat brandofferaltaar naar het eigenlijke heiligdom lopend, het eigenlijke heiligdom, daar bedoel ik dan mee het heilige en het heilige der heiligen. Dus op weg daarheen kwam je eerst langs het brandofferaltaar en dan stond daar even verderop dat tweede belangrijke voorwerp, het wasvat. Daar gaan onze gedachten vanavond heen. Daar horen wij het woord van de Heere in, want daar is openbaring van de Heere in al die voorwerpen in het heiligdom, ook in het wasvat. Vergeleken met de andere voorwerpen, niet alleen het brandofferaltaar, maar ook bijvoorbeeld het reukofferaltaar, of de tafel der toonbroden, of de gouden kandelaar, of vooral ook de ark des verbonds. Vergeleken met die andere voorwerpen heeft de Heere eigenlijk over dat wasvat maar heel weinig gezegd. Hoe het eruit moest zien, dat vinden wij eigenlijk niet eens beschreven. De maten van de andere voorwerpen worden wel nauwkeurig aangegeven, zodat we precies weten hoe hoog de lengte en de breedte en de lengte van al die dingen was. Maar van het brandofferaltaar, van het wasvat, lezen wij eigenlijk maar heel weinig. Hoe zag het eruit? We moeten het doen met de gegevens die we in het tweede boek Koningen vinden. Maar dan gaat het niet over die tabernakel in de woestijn, dan gaat het over de tempel van Salomo. En daar wordt ons wel verteld hoe dat wasvat eruit zag. Dat was veel en veel groter dan wat er door Mozes in de woestijn werd gemaakt. Maar de vorm die Salomo aan dat wasvat gaf, zal wel ongeveer dezelfde zijn geweest als het wasvat in de tabernakel. Een groot bekken waar water in verzameld kon worden. En dat bekken stond dan op een voetstuk. Zover lezen we dat trouwens ook in het boek Exodus. Maar dat voetstuk zal er dan wel zo ongeveer uitgezien hebben zoals het in de dagen van Salomo was. Een open bekken waar door middel van pijpen en leidingen en kranen water in verzameld kon worden, dat uit dat grote bekken daarboven naar beneden kon stromen. En daar moesten dan Aaron en zijn zonen zich wassen. Laten we het verder niet over die vorm van het altaar, van het wasvat hebben, waar we uiteindelijk ook niet met definitieve zekerheid wat van kunnen zeggen. Laten we het eerst eens hebben over het materiaal waar het van gemaakt was. Want dat wordt ons wel verteld Het is van koper. Een metaal dat de tijd verduren kan. Materiaal van duurzame kwaliteit. Maar van dat koper weten we meer. En dan denk ik aan die merkwaardige woorden die wij in het 38ste hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Die tweede tekst die ik u zojuist voorlas. Hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet. En hij maakte dat van de spiegels van de te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Dat koper wat in het wasvat verwerkt werd, was dus afkomstig van spiegels die door een aantal vrouwen naar de tabernakel gebracht waren. Ze leverden daar die spiegels in. Die spiegels werden kennelijk omgesmolten en in de vorm van een wasvat gegoten. Wat is daar dan mee bedoeld? Het gaat dus om vrouwen die spiegels hadden. En dan moet u niet denken aan spiegels van glas, want daar gaat het natuurlijk niet om. Ik weet niet eens of die toen al bestonden. Spiegels van glas met daarachter verhard kwikzilver, zodat als je erin kijkt je eigen beeld kunt zien. Zulke spiegels waren er naar alle waarschijnlijkheid in die tijd nog helemaal niet. Het waren spiegels van een beetje primitiever soort, van gepolijst koper, glimmend gemaakt, voor een lange tijd gepoetst, zodat ook in dat gepolijste koper er iets weerspiegelde van waar, van wat er in die spiegel keek. In die tijd goed bruikbaar. Wij zouden er niet zoveel prijs meer op stellen, want het beeld dat je in zo'n spiegel zag was natuurlijk lang niet zo helder als het beeld dat we in onze spiegels kunnen zien. Ze zullen overigens wel voor dezelfde doeleinden gebruikt zijn, die spiegels van toen. Met name door vrouwen die dat gebruikten voor de verzorging van hun eigen uiterlijk. En dan had zo'n spiegel nut. En soms zullen die spiegels toen ook wel, net als vandaag, gebruikt zijn om onze ijdelheid te strelen. En een beetje voor de zelfverfraaiing. En daar gebruiken we de spiegels tegenwoordig ook wel voor. Hoe kwamen ze aan die spiegels? Uit Egypte meegenomen. En bij het vertrek uit Egypte, al was dat dan een haastig vertrek, en al moest alles heel snel gebeuren, hebben die vrouwen die spiegels toch belangrijk genoeg gevonden om ze toch maar mee te nemen. Alles kon niet mee, vanzelfsprekend niet. Je kan ook niet alles van je huisraad meesjouwen door de woestijn. Maar die spiegels waren bij deze vrouwen toch belangrijk genoeg om die in ieder geval wel mee te nemen. Ze waren er kennelijk nogal aan gehecht. En ze deden er niet zo gemakkelijk afstand van. En nu is het moment gekomen dat ze er wel afstand van doen. Wat ze in Egypte niet konden, kunnen ze nu kennelijk wel. En nu geven ze deze spiegels vrijwillig als een gift aan de dienst des Heren. Nu er een oproep uitgegaan is onder het volk om van alles en nog wat te verzamelen, om gebruikt te kunnen worden bij de bouw van de tabernakel, en of dat nou zilver is, of dat nou goud is, of dat nou geitenhaar is, of dat nou een lapje stof is, alles wat de Heere in zijn heiligdom kan en wil gebruiken, het moet van het volk komen als een vrijwillige offer. Als een vrijwillig offer, en kijk, deze vrouwen, die staan hun koperen spiegels. spiegels af. Ook dat kan God gebruiken. Ook dat kan dienstbaar zijn in het heiligdom. Waarom staan die vrouwen dat af? Wat zijn dat trouwens voor vrouwen? Ja, nu staat er iets heel merkwaardigs in onze tekst. Daar krijgen wij de indruk van, en dat is het enige als je de woorden in onze vertaling leest, dat bij je opgeroepen wordt als gedachte, dat die vrouwen nogal in een groot aantal naar de deur, naar de poort van de tabernakel kwamen, en dat ze daar te hoop liepen, en dat ze daar die spiegels afgaven. Maar ik denk dat dat niet de juiste interpretatie is van wat hier staat. De vertaling laat ons eigenlijk niets anders concluderen dan dit, maar er staat eigenlijk wat anders. Ze verzamelden zich tot de strijd. U zegt, maar dat is merkwaardig. Vrouwen die zich bij de tabernakel verzamelen tot de strijd. Die zich daar organiseren om oorlog te voeren. Dat is de gedachte. Maar wat is dat dan? Dan zou u dat moeten vergelijken met wat we in Numeri 4 lezen. En dan gaat het over de levieten. En van die levieten wordt in Numeri 4 vers 23 precies hetzelfde gezegd als van deze vrouwen. Die verzamelen zich ook met hopen. Ja nee, die verzamelen zich daar ook tot de strijd. Die hebben een strijd te voeren. En die strijd moet gestreden worden in het heiligdom. Taak van de levieten. Een soort oorlog voeren. Een worsteling worstelen. Het was niet zomaar een baantje dat je kreeg als je leviet was. Het was nog minder een erebaantje. Je was geroepen tot een strijd. Want het werk van de leviet bracht hem in aanraking met de zonde van het volk. Elke dag. Het werk van een leviet stond in dienst van de strijd tegen de zonde. Een zonde die uitgebannen moest worden. En waar gebeurt dat? Waar wordt gedurig dagelijks gestreden tegen de zonde op de plaats waar de verzoening geschiedt? En in dat werk der verzoening waren toch ook met name die levieten betrokken. Ze deden misschien niet het belangrijkste werk, dat was aan de priesters toevertrouwd, maar die levieten hadden niettemin in de dienst der verzoening een hele verantwoordelijke taak. Zij waren ook betrokken bij de offerdienst. Zij moesten die offerdieren de huid aftrekken en dat soort dingen meer. Zij moesten ook in het heiligdom zorgen dat de dingen weer schoon werden enzovoort, dat het vuil opgeruimd werd en dat de dienst, dat het heiligdom des Heren er weer proper uitzag. En het had allemaal te maken met die strijd tegen de zonde die je daar niet zichtbaar kon zien, want zonde is vaak niet zichtbaar, maar die er voor iemand die geestelijke ogen gekregen had inderdaad zichtbaar was. Hier bindt God de strijd aan met de boosheid en de verdorvenheid van de zondaar, met de schuld die hij op zich geladen heeft. En datzelfde wordt nou van deze vrouwen gezegd. Kennelijk zijn er daar bij de tabernakel ook vrouwen geweest, die er besef van hadden dat men geroepen is tot een geestelijke strijd. Vrouwen die er erg in gekregen hadden dat er noodzakelijk gestreden moet worden. En die met dat doel samenkomen. En die in verband daarmee hun spiegels inleveren. Die spiegels niet meer nodig hebben. die daar geen gebruik meer van willen maken. Hoe belangrijk die spiegels ook voor hen waren toen ze uit Egypte trokken. Maar nu niet meer. Ik kan geen andere conclusie trekken, gemeente, dan dat dit nou met name godvrezende vrouwen zijn geweest. Vrouwen die begrepen dat een zachtmoedige, nou zeg ik het maar met de woorden van de apostel Petrus, dat een zachtmoedige en stille geest kostbaarder is voor God dan alle uiterlijke schoonheid en vooral allerlei kunstbaarheden, kunstenspullen en opsmuk en uiterlijke schoonheid. Ze hadden gekeken in een andere spiegel. In die spiegel waar Jacobus over schrijft. De spiegel van Gods wet. En toen hadden ze hun eigen beeld gezien. En dat zag er nog weer anders uit dan het beeld dat ze zagen als ze in die koperen spiegel keken. En een mens moet dat in zijn leven een keer leren, nietwaar? Zijn aangeboren aangezicht bemerken in de spiegel van Gods wet. Wat zie je dan? Iets lelijks. Iets afschuwelijks. Je verdorven bestaan. En als je dat echt begint te zien, dan wordt dat nood in je leven. En dan gaan de dingen op een andere plaats komen. Dan worden de prioriteiten die je stelt in je leven anders. Wat belangrijk was, is het dan niet meer. En wat onbelangrijk was, begint het dan wel te worden. En toen kregen deze vrouwen een andere taak. En ze voelden zich er inderdaad ook innerlijk toe gedrongen. En met elkaar zochten ze een gelegenheid om mee te strijden in die strijd tegen de zonde en in de dienst in het huis des Heren, door misschien allerlei hulpwerkzaamheden daar te verrichten. Hoe het geweest is, weet ik niet. Maar ik denk er wel eens aan als ik ook lees aan die dochter van Jefta, die geofferd is, maar natuurlijk niet op het altaar. Want dat zou nooit getolereerd zijn in Israël. Zeker niet in de dagen van de richteren, toen de Heer juist de reformatie begon te geven. Ook in die tijd. En die dochter van Jefta, die heeft ook zoiets, nadat zij afgezonderd was, gedaan. Misschien wel bij die vrouwen in de tabernakel. Toen gingen die vrouwen natuurlijk niet hun uiterlijk verwaarlozen, al leverden ze hun spiegels in de dienst van de Heere en in de oprechte vrezen des Heeren, wordt een mens dan niet slordig en kan zijn uiterlijk hem dan niks meer schelen. God heeft ook ons uiterlijk geschapen opdat we dat zouden onderhouden. Maar het had niet meer de eerste plaats. Er waren dingen die zwaarder gingen wegen. En als het dan toch om een worsteling gaat, dan ging het die vrouwen ook om de persoonlijke reinheid en de persoonlijke heiligheid en de persoonlijke toewijding. En gemeente, laat ik dat dan maar even doortrekken. Laat ik die vraag dan maar gelijk in ons midden neerleggen. Is dat ook onze worsteling? Gaat het ons daar ook om, die persoonlijke worsteling om de Heere te mogen toebehoren en in de dienst van de Heere een plekje te mogen hebben? Is dat de begeerte in onze ziel, jong en oud? Of is de buitenkant, het uiterlijk, het dagelijkse leven, de dagelijkse bezigheden, is dat nog het belangrijkste? Hebben we dan nog nooit ingezien dat we stervelingen zijn en dat ook onze schoonheid ijdelheid is? Is de verborgen mens des harten, zoals Paulus erover spreekt, is de verborgen mens des harten niet veel belangrijker? O, laten we daar toch aandacht aan geven. Aan de binnenkant. Aan de binnenkant van ons leven. Om schoon voor God te mogen wezen. Dan nu, van die koperen spiegels maakte Mozes, of beter gezegd maakte Bezaliel en Aholiab, de architecten, zeg maar, die kunstenaars, die mensen met bijzondere gaven die door God gegeven waren, die aangesteld waren om dit werk te doen, van die spiegels werd dan dat wasvat gemaakt. Met welk doel? Nou, dat is de belangrijkste vraag van vanavond eigenlijk. Waarom moest dat wasvat er zijn? Let u nog even op de plaats waar het staan moest, ook door de Heere uitdrukkelijk aangegeven. Tussen het altaar en het eigenlijke heiligdom. Ik zei het al, kwam je daar binnen in de voorhof, het eerste waar je bij kwam was het altaar, liep je verder naar het eigenlijke heiligdom, dan kwam je tussen dat altaar en dat heiligdom bij het wasvat. Nou, u weet waar het altaar van spreekt. Daar werd het offer gebracht. Het plaatsvervangend offer. Het offer voor de zonde. Het dier dat in de plaats van de zondaar geslacht werd en zijn leven moest geven en zijn bloed moest geven. En dat offer, dat dier, werd op het altaar gelegd, ging in rook en in vlammen op en de bedoeling daarvan was dat op deze manier de Heere voor vergeving zorgde. Die offeraar die naar het heiligdom gekomen was met zijn schaap, met zijn rund, als hij het dier aan de priesters, aan de levieten overgaf, dan was het laatste wat hij deed, als hij dat dier afstond, zijn handen op de kop van dat dier leggen. En zo de schuld van zijn ziel als het ware overdragen op dat dier, dan werd het dier geslacht, dan werd het op het altaar gelegd en dan stierf dat dier in de plaats van de schuldige zondaar. En dan was dat dier beladen met de schuld van die zondaar. En zo openbaarde God in die tijd bij dat altaar het evangelie van de verzoening, het evangelie van de vergeving. En zo werd die zondaar rechtvaardig in Gods ogen. Niet dat dat offerdier, niet dat dat bloed het aanbracht, maar het wees op het offer. Het wees op de Christus. En uiteindelijk is er alleen in dat bloed van Christus werkelijke verzoening. Maar de prediking bij het altaar was dus Christus prediking. Prediking van de verzoening door de voldoening die Christus tot stand zou brengen. Vergeving van schuld. Wegneming van de schuld. Is dat alles wat een zondaar nodig heeft? Nou, geef daar nu eens voor uzelf een antwoord op deze vraag. Is dat nou alles wat een zondaar nodig heeft? En kijk nou eens naar uw eigen beleving. Hebt u die trouwens? Kennis aan zonde en aan schuld. Behoefte aan vergeving. Gezien de noodzaak van Christus en zijn offer. Is het dan genoeg als mijn schuld wordt betaald? En als ik Christus tot rechtvaardigheid van mijn ziel heb mogen ontvangen, is dat alles wat u en ik nodig hebben? Nee toch? Behalve de schuld is er ook nog de smet, is er ook nog de inwonende verdorvenheid. is er ook nog onze onreinheid. En die moet toch ook worden weggenomen. Anders gezegd, behalve rechtvaardiging hebben u en ik toch ook heiliging nodig. En het woord van de schrift is toch dat we zonder heiligmaking God niet kunnen zien. Al zouden wij nog zo roemen in de vergeving van onze zonden door het bloed van Christus, als we geen weet hebben van de wegneming van de smet der zonde door de geest van Christus, dan is het werk der genade in ons leven incompleet. De reiniging is ook zo nodig. En vandaar dat wasvat. En kijkt u nou maar wat de Heere daar verder over zegt. Dat wasvat, dat staat er voor Aaron en voor zijn zonen. Niet zozeer voor de Israëlieten, maar voor de priesters. En als dat wasvat daar voor Aaron en zijn priesters is neergezet, dan moeten die er gebruik van maken. Wat? Welk gebruik? Ze moeten daar gedurig weer hun handen en hun voeten wassen. Het stond in onze tekst zelfs tweemaal. Ze moeten hun handen wassen en ze moeten hun voeten wassen. Eer ze de tabernakel ingaan, moeten ze bij dat wasvat stoppen, hun schoenen uittrekken en hun voeten in het water schoonmaken. En hun handen eveneens in het water schoonmaken. En eer ze naar het brandofferaltaar gaan, om daar hun priesterwerk te verrichten, moeten ze eerst naar het wasvat, om handen en voeten te wassen. En als ze het niet zouden doen, tweemaal lezen we het in Exodus 30. Als ze dit gebod van de Heere veronachtzamen, kijkt u maar in Exodus 30, dan zouden ze sterven. Zo serieus neemt de Heere dit voorschrift. Zo belangrijk acht hij het dat in het wassen van de handen en voeten door Aaron en zijn zonen het volk onderwezen wordt in de noodzakelijkheid van de reiniging die wijst op de heiligmaking. Want hoe kom je aan vuile handen? Maar hoe kom je aan vuile voeten? Dat is de besmetting die je onderweg oploopt. Zeker als je zoals die priesters op sandalen loopt, op stoffige wegen. Je komt van huis en je gaat naar de tabernakel en je gaat daar je werk doen. Hoe kom je aan die vuile voeten? Ja, dat is je gang onderweg geweest die je vuil gemaakt heeft. Hoe kom je aan vuile handen? Ja, je raakt dit aan en je raakt dat aan en je handen worden smoezelig. En je moet ze gedurig weer wassen. En als die priesters hun werk gedaan hadden, ze hadden dit gedaan of ze hadden dat gedaan, en ze hadden weer vuil op hun handen of ze hadden weer vuil op hun voeten, er was bijvoorbeeld bloed op hun voeten gevallen of er was wat anders, een stuk van een ingewand van een koe die geslacht werd op hun kleren, op hun voeten gevallen, dan moesten ze opnieuw naar dat wasvat en daar zijn ze wat een keren geweest op de dag. En zo is er de besmetting die je van buitenaf oploopt. En dan is er ook nog een keer de besmetting die je van binnenuit oploopt. En daar moet wat aan gedaan worden. Dat moet worden afgewassen. En als het niet gebeurt, dan ben je als priester afgekeurd. Dan ben je als priester ongeschikt. Dan verdien je zelfs de dood. U zegt, ja, maar dat ging over de priesters, dat ging over Aaron, dat ging over die zonen van Aaron en straks ook de kleinzonen van Aaron en daar weer de nakomelingen van. Dat heeft met ons niks te maken. Nee, al als wij nog onder de oude bedeling geleefd hadden, dan hadden we kunnen zeggen, ja, dat is een voorschrift voor de priesters en dat is niet voor ons. Maar onder het Nieuwe Testament is toch de werkelijkheid zo geworden dat elke christen priester geworden is. Dat de geest van Christus op elke christen gekomen is. En dat we gezalfd worden tot profeten, tot priesters, tot koningen. Met name tot priesters, om onszelf Goden onstraffelijk op te offeren. Zoals onze catechismus het zegt. En om het met de woorden van de schrift te zeggen, in de eerste Petrusbrief bijvoorbeeld, gij zijt een koninklijk priesterdom. En als dat dan de nieuwtestamentische werkelijkheid is, die in de gemeente des Heren geldt, en die van toepassing is op allen die een even dierbaar geloof hebben ontvangen, dan is het wel degelijk van belang om eens goed te kijken naar dat wasvat en in de geest daar elke dag naartoe te gaan. In de geest, zeg ik, want het staat er niet en ik voer geen pleidooi om het hier ergens in de kerk ook neer te zetten. Nee, het was typisch iets oud-testamentisch. Maar de zin ervan, de betekenis ervan, die zullen we toch vandaag ook nog in het oog houden. Wij hebben dat wasvat in geestelijke zin zo hard nodig, gemeente. Weet u wie dat duidelijk gemaakt heeft? De Heer Jezus. In dat moment dat hij met zijn discipelen in de paaszaal was. En toen ze daar zouden gaan aanliggen aan de paasmaaltijd, toen moest natuurlijk gebeuren wat altijd gebeurde in Israël, voordat er een maaltijd gehouden werd. En als je te gast gevraagd was op een bepaald adres, dan wist je al wat het eerste was dat daar zou gaan gebeuren. Want je kon zomaar niet naar binnen en je kon zomaar niet aan tafel gaan zitten of aanliggen. Je moest eerst gewassen worden. En dat moest daar in die paaszaal ook gebeuren. Maar er was geen slaaf die het deed. Dat zou toch iemand uit die kring moeten doen. En de een keek de ander eens aan. En hij zei het niet, maar hij dacht het wel, dat kon jij eigenlijk wel eens doen. En die ander keek de eerste aan en hij zei het ook niet, maar zijn blik verried het eigenlijk. Ja, dat is nou een mooi werkje voor jou, Nathanael. Of Thomas. Maar niemand deed het. Niemand wilde die plaats innemen van een slaaf. Niemand wilde die handdoek ombinden. En niemand wilde dat watervat of dat bekken vullen met water en aan de voeten van de collega-discipelen knielen. Toch moest het gebeuren. En toen deed Jezus het zelf. En toen voelden ze allemaal, maar hij hoort dat niet te doen. En toch deed hij het. En ze lieten het allemaal gebeuren, op Petrus na. En toen Jezus bij Petrus kwam, en Petrus heeft hem natuurlijk langzamerhand aanzien komen. Eerst zat hij daar en toen nog een beetje dichterbij. En toen knielde hij uiteindelijk aan de voeten van Petrus. En toen had Petrus zijn besluit genomen en toen zei hij, Heere, dat nooit. Dat nooit. Toen sprak zijn geweten. Toen wist hij hoe fout hij was. En toen zei Jezus, als ik het niet doe, heb je geen deel aan mij, Simon. En toen zei Petrus, Heere, als dat de consequentie is, dat ik geen deel aan u heb, doe dan niet alleen mijn voeten, maar doe dan ook de handen en het hoofd. Slaat hij aan de andere kant overboord, zou je zeggen. En dan zegt Jezus dat merkwaardige woord, en dat komt hier nou helemaal in terug. die gewassen is, heeft niet nodig dan alleen de voeten te wassen, maar is geheel rein. Simon, je bent al gewassen. Je hebt al een bad gehad. Toen je mijn discipel werd. En toen je door het geloof aan mij verbonden werd. En toen je dat van ganser harte kon zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen je dat kon zeggen, omdat mijn Vader in de hemel je dat geopenbaard had. Toen heb je het bad gehad. Toen zijn je handen, is je hoofd al gewassen. En je lichaam. En dat hoeft maar één keer te gebeuren. De rechtvaardiging is eens en voor al. Maar je hoeft nou alleen nog maar dat wel dagelijks, je voeten te wassen. Je hoeft nou alleen nog maar iedere keer naar dat wasvat. Je moet nou iedere keer maar weer je voeten, en zoals die priesters ook je handen wassen, vanwege de besmettingen die je oploopt in de gang door dit leven en door deze wereld heen. Maar ook dat, gemeente, is een zaak van diepe verootmoediging. Want dat heeft nou niet zozeer te maken met de schuld van de zonde die hemelhoog is en waar we nooit overheen komen en waar we nooit een oplossing voor weten. Maar dit heeft te maken met dat inwonende verderf, met die vuile bron van alle wanbedrijven. En daarom is het daarbij dat wasvat ook een plaats van diepe verootmoediging. Begrijpt u nou waarom Joël, de profeet Joël, in zijn oproep tot waarachtige bekering niet alleen tegen het volk zegt dat ze hun hart moeten scheuren en niet hun kleren, maar ook tegen de priesters, de dienaren van de Heere in het heiligdom zegt dat ze zullen wenen, weet u waar? Waar moeten Joël 2, waar moeten die priesters nou een plaats gaan innemen waar ze voor het aangezicht van de Heere gaan wenen? Tussen het altaar en tussen het voorhuis. Dat is bij het wasvat. Daar moeten ze gaan staan. En daar moeten ze zich realiseren dat al de boosheid en al de verkeerdheid die er in Israël en in hun eigen hart aanwezig is, gevolg is van het inwonend verderf van de zonde die je aankleeft en waar je van gereinigd moet worden. En nou zie je tegelijkertijd, gemeente, dat een mens in zichzelf, in zijn vroomheid, in zijn godsdienst, ook nooit iets kan vinden waar hij mee groot kan worden in Gods ogen. Misschien wel in zijn eigen ogen. Misschien kan hij zich wel in zijn vroomheid boven een ander gaan verheffen. Misschien kan hij in zijn vroomheid wel gaan denken, ik ben heiliger dan gij. Zo denkt God er niet over. In Gods ogen heb je nooit iets om je op te verheffen. En je kunt je zelfs niet rijk rekenen met ondervonden weldaden en met ondervonden zegeningen. Want de Heere zegt, vandaag ben je al bij het wasvat geweest. Heb je je handen al gewassen? Heb je je voeten al gewassen? Begrijpt u hoe dat nou zat met die dichter van Psalm 226, met wie we gezongen hebben? Hij zegt, ik maak de gang om uw altaar. O ja, daar ook. Daar allereerst nog. Maar ik was mijn handen bij het wasvat. Verstaat u het? En nemen we het ernstig? Zo ernstig dat we ons realiseren wat God zei over die priesters die hun handen en voeten niet gingen wassen. En die zich daarmee des doods schuldig hadden gesteld. was de ernst. God neemt het serieus. De gang naar het wasvat. De wandel voor zijn aangezicht. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God bestijgen? De man die rein van hart en hand, die bij het wasvat geweest is, zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn ede. De man die bij het wasvat geweest is. En daarom staat er ook in het laatste boek van de Bijbel dat in het nieuwe Jeruzalem niets zal inkomen dat onrein is. Er komt niks binnen. Of het is ook bij het wasvat geweest. Bij het altaar en bij het wasvat. En dat is nu allebei in Christus. In Christus, het bloed van Christus, dat is het altaar. De geest van Christus, dat is het wasvat. Gemeente, wat kennen wij van de werkzaamheden met deze dingen? Van de worstelingen, om dan achter dat bloed te mogen schuilen. Van die worstelingen, om de geest te mogen kennen. In zijn heiligend, in zijn vernieuwend, in zijn reinigend werk. Zodat we meer en meer God mogen liefhebben en dienen. En van een ganser harte hem zullen toebehoren. Amen. Laten wij samen danken. Barmhartige God, laten we u mogen danken voor het onderwijs dat u ons gaf. Het is wat als we onze spiegels leren inleveren. En als we die in uw dienst stellen en als wij er afstand van doen. Omdat we in een andere spiegel hebben leren kijken. Het is ook rijk, Heer, om bij het altaar, maar ook bij het wasvat te verkeren. De gang rondom het altaar te maken. O, wat hebben we dat nodig? Van nature zien we dat niet eens. Hebben we er geen eens erg in hoe belangrijk dat is en dat dat nou juist het centrum van ons leven moet zijn en worden. En dan daarna ook nog gedurig weer bij het wasvat komen. Handen en voeten zijn vuil, keer op keer weer vuil. De besmetting van de zonde, de onreinheid van de wereld, het kleeft ons zomaar aan. En we kunnen er toch niet mee voor u bestaan. We kunnen ons werk er niet mee doen, zeker niet in uw dienst. En Aaron kon het heiligdom niet eens binnen. Met vuile voeten en vuile handen. Heere, u vraagt ook nauwkeurigheid in de manier waarop we u dienen. Dat mag niet slordig gebeuren. Dat mag niet halfhartig gebeuren. U vraagt ons gehele hart en onze gehele ziel en alle krachten. Heere, geef dat wij voor die dienst die een liefdedienst is mogen worden ingewonnen. En dat we de schoonheid van uw dienst mogen zien. Het wonder van het altaar. Want er is doen aan. Onze schuld kan weggenomen worden. Het wonder van het wasvat. Want er is doen aan. Ook de verdorvenheid en de vuilheid van ons zondaars bestaan kan verdwijnen. Heere, leer ons er gebruik van maken. Mogen die middelen der genade door uw Heilige Geest in ons leven gebruikt worden. En geef dat we zo mogen ontvangen die ware vreze des Heren. Die oprechte wandel voor uw aangezicht. Die toewijding aan uw heilige dienst. Heere, schenkt dat in rijke mate in het midden van de gemeente. En wilt u hier dan wonen en wilt u hier dan werken. En de arbeid van onze broeder de Vries en van de kerkenraad hier ter plaatse met uw rijke, onmisbare zegen achtervolgen. En het zo alles in uw dienst nemen. Verzoen alles wat verzoend moet worden. Bedek onder het bloed van Christus alles wat voor uw aangezicht niet bestaan kan, ook niet van deze kerkdienst. En wilt u ons met uw zegen heen laten gaan. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Laten wij nog zingen op Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.